Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen.
In deze aflevering gaan we in gesprek met een zachte, krachtige en openhartige vrouw, Wietske Warmerdam. Wietske raakte op jonge leeftijd onverwacht zwanger van haar dochter. En deze levensveranderende ervaring liet haar kennis maken met de passie van nu. Vrouwen met behulp van voeding en selfcare begeleiden en ondersteunen tijdens en na de zwangerschap. Ze schreef haar eigen boek over. Een gesprek dat op allerlei lagen inspirerend en rakend is. Wat een power heeft deze vrouw.
Welkom in de studio. Allereerst zou ik zeggen dat Kitty, die zit niet in levende lijf hier naast ons, maar die belt in via Zoom. Ja. En ja. Jij zit in quarantaine, Kit?
Ja, ik zit in quarantaine sinds vandaag.
Ja.
Maar goed, de techniek staat voor niks. Ik ben er gelukkig toch op deze manier bij.
Ja, superfijn, superfijn. Ik ben heel blij dat je er bent.
Ik ook.
Wij hebben elkaar een tijdje terug, vonden elkaar zo op social media. En jij stuurde mij een berichtje, toch?
Ja, dat weet ik nog heel goed.
Ja.
Ja, dat voelde eigenlijk gelijk heel
duidelijk dat ik jou iets wilde sturen. En dat heb ik toen gelijk gedaan. En volgens mij klopte dat. Ja.
Ja. Ja. Weet je nog wat je stuurde?
Volgens mij dat ik het voorbij zag komen. En dat ik voelde dat ik je iets... Dat ik het moest sturen. En dat ik niet wist of... Of jullie zelf graag mensen wilden uitzoeken. Of juist wel. Maar ja, dat ik dacht, ik bied me gewoon aan en kijk of het wat is. En toen kreeg ik een heel leuk berichtje terug.
Ja, want je wilde graag bij ons in de podcast.
Ja.
Ja. Hoe komt dat?
Het sprak me gewoon gelijk aan. Moeder worden. Mm-hmm. Ja, alleen de naam zegt denk ik al genoeg. Maar misschien ook omdat ik zelf een best wel een proces heb doorlopen. En ik denk dat ik ook best wel veel kan toevoegen in hetgeen wat ik heb gedaan en doe. En ik denk dat dat heel mooi is om met de wereld te delen.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi dat je dat gevolgd hebt, hè? Dat je hem uitreikt en dat deelt.
Ja. Ja.
Nou hebben we voor al onze gasten een eerste vraag. En die luidt, wanneer wist jij voor het eerst dat je moeder wilde worden?
Dat wist ik eigenlijk niet. Of eigenlijk, ik wist wel dat ik ooit moeder wilde worden, maar ik wist niet zozeer wanneer. Mijn vriend Herman en ik waren een half jaar samen. En ik was 19 jaar en ik raakte onverwacht zwanger. Dus dat was best wel heftig. Ik vond dat best wel een moeilijke periode. Maar wat ik wel direct voelde en merkte was dat ik er alles aan wilde doen om voor mezelf te zorgen. En voor mijn kindje te zorgen. En dat het moedergevoel, dat was er direct. En dat uitte bij mij vooral in... Dat ik gezonder wilde eten, gezonder wilde leven. Dus ik ben me daar heel erg in gaan verdiepen. En ik ben podcasts gaan luisteren, documentaires gaan kijken, boeken gaan lezen. En ja, ik kwam er steeds meer achter wat voeding met je doet. Ik kwam achter de vleesindustrie, de zuivelindustrie. Dat was wel het begin, denk ik, van mijn interesse in voeding.
Ja. Het moment dat je zwanger werd.
Ja.
Kan je ons eens meenemen? Hoe was dat voor jou? Dan ben je 19 jaar, net samen met je vriend. En dan...
Ja. Dat begin, dat was best wel intens, vond ik. Wij wonen ook nog niet samen. Ik deed een vooropleiding aan de Kunstacademie in Rotterdam. Het jaar daarvoor was ik gestopt met de studie journalistiek. Dus ik was heel erg zoekende. En mijn vriend had de dag voordat ik erachter kwam dat ik zwanger was, had hij ja gezegd op een appartement in Rotterdam. Maar het was een appartement met trappen. En dus het haalt zoiets van, ja, dat moeten we niet doen. En ik zei, nou, ik ga niet terug naar Zeeland. Dus dat gaan we wel doen. En dan gaan we daar samen wonen. En dat zag ik eigenlijk wel gelijk voor me. Dus ik ben toen eerst nog bij hem ingetrokken. En na een half jaar mochten we in dat appartement. Toen was ik volgens mij, als ik het goed heb, 25 weken zwanger van Annetje. En toen kwam de studie natuurvoedingskok op mijn pad. En dat was een deeltijdopleiding. Dus dat kon ik heel mooi combineren. En omdat ik dus zo voelde dat ik mijn lichaam wilde... ik wilde goed voor mijn lichaam zorgen. En ik wilde meer te weten komen over wat voeding daarin kan betekenen. En ja, dat voelde gewoon goed, die opleiding. En ik vond koken heel leuk. Dus dat klopte wel. En even denken hoor. Toen ben ik die opleiding begonnen. En halverwege dat eerste jaar bevallen van Annetje. En mega intens die periode. Ja, heel mooi, maar ook heel heftig. En ik was 20 toen ik beviel.
Kan je ons meenemen in hoe de geboorte is geweest voor jou?
Ik vond die bevalling heel heftig. Ik had me best wel goed voorbereid, dacht ik. Ik wilde heel graag thuis bevallen in bad. En dat is niet helemaal gegaan zoals ik wilde. Achteraf denk ik dat ik het heel erg buiten mezelf zocht. En niet op mezelf nog vertrouwde. En er zijn bepaalde dingen gebeurd wat ik heel jammer vind. En waar ik heel erg van heb gebaald. En uiteindelijk waardoor ik dus niet in het bad heb kunnen bevallen. Uiteindelijk ben ik wel thuis gewoon gebleven en heb ik het helemaal op eigen kracht gedaan. Dus ik ben daar wel heel trots op. Maar ik vond het wel heel moeilijk. En het viel me ook heel erg tegen. Ja, ik vond het heel heftig.
Kan je er iets over zeggen wat je zo heftig vond? Wat je zo...
Ik denk die intense... Misschien, ja, in eerste instantie pijn, maar ook het daarin vastzitten. In die pijn, dat ik niet wist wat ik kon en moest doen. En ik vond dat heel, heel, heel moeilijk. En ook dat het dus...
Ja, ik vroeg me af, heb je van tevoren ook steun gehad van je omgeving?
Bedoel je familie en vrienden? Of bedoel je een cursus?
Ja,
of een...
ja. Nee, eigenlijk familie en vrienden. Omdat je...
Nou, dan ik was
ben je de... relatief jong.
Ik was wel de eerste in mijn familie die van mijn zussen die moeder werd. Dus in die zin was ik ook wel de eerste die het in deze tijd heeft meegemaakt. Ik heb het daar wel veel met mijn moeder over gehad. Maar ik denk dat dat wel anders is dan deze tijd.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, eigenlijk vooral dat mijn moeder nog bepaalde dingen zich herinnert. Dus natuurlijk ook niet meer alles. Dus ik denk dat in die zin dat iemand vaak de mooie dingen herinnert. En dat ik dat ook een beetje misschien op die manier daar ook wel in ben gegaan. En dat komt niet alleen door haar verhalen, maar ik denk ook door de manier waarop ik erin stond. Ik stond er heel positief in. Ik had er zin in. Ik dacht echt, dit ga ik gewoon... Dit komt helemaal goed. En het kwam ook goed. Maar ik vond het wel heel, heel heftig, ja.
Miste je de echte kant van de geboorteverhalen? Of?
Nou, misschien het mooie. Dat ik dacht, ik had gewoon heel graag gewild dat ik me... Ik had mezelf voorgesteld in bad. Ik denk dat dat de grootste teleurstelling is geweest. dat het daar meer mee te maken heeft gehad.
Dat het niet liep zoals je graag wilde.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En toen, want je deed dus die studie.
Ja, en ik denk dat sowieso die kraamperiode was ook heel heftig. Want ja, ik wist niks. Ik wist gewoon niet wat ik moest verwachten. En dat vond ik ook bizar, dat er dat daar zo weinig over gedeeld wordt.
Mm-hmm.
Over wat er precies met je gebeurt en wat je kan ervaren, welke klachten je hebt. Natuurlijk is dat voor iedereen verschillend, maar over het algemeen zijn er wel bepaalde dingen die bij iedereen hetzelfde zijn. En ik merkte dat ik na die bevalling heel veel afviel. Ik gaf borstvoeding. Ik at eigenlijk onvoldoende voor wat mijn lichaam nodig had. Dus ja, op dat moment kwam ik er wel achter dat dat goed voor jezelf zorgen zo belangrijk is. Maar ik kon de informatie niet vinden. Dus ik zat in dat eerste jaar en dat was best wel heftig. Het ging eigenlijk, ik voelde me niet goed. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik viel veel af. En dat eerste jaar heeft dat nog wel zo lang geduurd, denk ik. Ik zat ook ineens met een baby alleen thuis. Wat ik ook niet gewend was, natuurlijk. En ik was 20. Dus mijn hele wereld stond wel op zijn kop.
Mm.
En ik denk vanaf het tweede jaar van mijn studie moesten wij een werkstuk maken naar een onderwerp naar keuze. En toen dacht ik, ja, ik ga dit doen over voeding tijdens de borstvoedingsperiode. Omdat ik dacht, wat moet je eten om je lichaam van voldoende voedingsstoffen te voorzien? En hoe kun je voor jezelf zorgen als je net bevallen bent? En wat heb je nodig? En daar is wel daar is het denk ik begonnen.
Hmm.
Dat ik daar, daar is echt dat vuurtje gaan branden bij mij. Ik gaf aan het einde van het jaar, dat tweede jaar, een presentatie over datzelfde onderwerp. En ik stond daar voor die klas. En ik weet nog dat ik, ja, dat kwam zo uit mijn hart. En ik wist dat ik hiermee verder wilde.
Je gaat ook helemaal stralen.
Ja, ja. Dat, zo voelt het ook echt.
Ja.
En Annegie was ondertussen anderhalf. Dus dat werd, weet je, het werd langzaam makkelijker. Ik groeide echt wel als moeder. Ik werd steeds liever voor mezelf. Tijdens deze studie leerde ik ook heel erg over naar je lichaam luisteren. Luisteren naar je behoeftes. Kijken naar wat je nodig hebt, maar ook in welk seizoen je leeft. Wat voor leven je hebt. Ik werd me gewoon heel erg bewust van mezelf. En toen verhuisden we ook naar Zeeland. Dus dichter naar familie toe. En ik denk dat vanaf dat moment ben ik echt, is het gewoon steeds beter gegaan.
Ja.
Ik voelde me steeds beter.
Je woonde natuurlijk in Rotterdam.
Ja.
Dus dan ben je 19, 20.
Ja.
Krijg je een kindje.
Ja.
En dan zit je in Rotterdam.
Ja. En ik
weg van je.
Ja.
Familie, vrienden.
Ja, en ik had echt best wel veel vriendinnen die in Rotterdam woonden. Maar die hadden een totaal ander leven dan ik.
Ja.
Dus die, of die studeerden nog. Of begonnen net met werken.
Mm-hmm.
En dat was gewoon, ik miste moeders om me heen. Ik had geen enkele, als ik daar nu aan terugdenk, ik had geen enkele moeder om me heen die van mijn leeftijd of net iets ouder, waar ik iets aan kon vragen of. Dat miste ik echt heel erg. En die er ook een beetje hetzelfde in stond.
Hoe reageerden vriendinnen? Heb je daar nog, omdat je dan natuurlijk jong bent, wat waren de reacties?
Dubbel. Aan de ene kant, kijk, mijn vriend is 9 jaar ouder. Had gewoon een baan. Eigenlijk zat dat allemaal heel goed. En we waren ook heel erg verliefd op elkaar, nog steeds. Ik bedoel, ja, dat was, we zaten nog wel heel erg in dat begin ook. Dus ja, dat is wel, ergens was dat ook heel mooi. Maar ja, er was ook wel, misschien ook wel een bepaalde soort angst, mm-hmm, bij hun, denk ik. Want we kennen allemaal 4 handen op 1 buik. 10 moeders. Ja, ik denk wel dat misschien ook meespeelde. En daarbij, zij kende Herman ook nog niet zo goed.
Nee.
Dus zij wisten ook niet zo heel goed hoe de situatie eigenlijk was. Denk ik.
Heb je dat stigma gevoeld?
Ja, heel erg. En nog steeds. Ja.
Echt waar?
Ja.
Waar kom je
niet, niet per se bij hun hoor. Nee. Maar in het algemeen, ja.
Ja?
Ja, dat misschien zit dat meer in mij dan dat dat echt... dat er dingen tegen mij gezegd zijn. Maar ik voel dat wel.
Wat merk je dan? Of wat voel je dan?
Ja, dat ik me moet bewijzen.
Hmm.
Ja.
Ja.
Dat ik... dat ik het wel kan. Maar ook wel onzekerheid. Ook kleine dingen als naar het consultatiebureau gaan. Bijvoorbeeld in het begin.
Hmm.
Dat ik dacht, ja, ik ben wel 20.
Ja.
En zij weten niet wat de situatie is. Dus misschien denken zij wel dit of dat.
Hebben mensen dat ooit bevestigd? Dat gevoel van jou? Dat stigma?
Eigenlijk niet. Dus het zit echt wel in mij. Denk ik. Ja.
Klopt. Want je zei net... ik werd steeds liever voor mezelf.
Ja.
Zit dat daar ook aan vast? Aan die bewijsdrang? Dat je leerde om steeds zachter te worden?
Ja. Ja, en ik denk dat dat sowieso een proces is. Omdat als je voor het eerst moeder bent, is alles nieuw. Ben je super... Tenminste, ik was best wel onzeker. En als je werkt, als je merkt dat het goed gaat... Tuurlijk groeit je zelfvertrouwen daarin. En je bent zo zoekend in het begin. En op een gegeven moment gaat dat beter. En ja. Ik denk dat je dan ook merkt dat hoe liever je voor jezelf wordt... hoe beter dat gaat.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe deed jij dat?
Nou ja, ik moet in eerste instantie denken aan... ik werd liever voor mezelf door niet meer zo rigide te eten.
Mm-hmm.
Want dat was wel iets waar ik me heel erg mee bezig was. Op dat moment kwam natuurlijk ook door die studie. Ja, ik werd niet meer zo streng. Ik bedoel, als ik een keer wel zin had in iets wat in mijn hoofd ongezond was... dan was het ook oké.
Mm-hmm.
En ik voelde bijvoorbeeld ook heel erg die... een druk naar, nou ja, niet per se naar Annegie toe, maar meer dat ik haar wilde beschermen. Dus toen ik zwanger was, was ik heel bang dat ik iets at wat haar iets aan zou kunnen doen. Toen ik borstvoeding gaf, was ik heel erg bang dat er iets in de borstvoeding zou komen wat haar, wat niet goed was voor haar. Dus in die zin ook wel een bewijsdrang.
Hmm.
En om het allemaal zo goed mogelijk te willen doen. Ja.
En dat is nu anders. Ze heeft dus een, dat heeft dus een proces. Daar heb je een proces in doorgemaakt.
Ja, het gaat wel echt veel beter.
Ja.
Ja. En zeker op het gedeelte voeding. Ja, dat is gewoon iets waar ik... Ik heb die studie afgerond en ik weet gewoon steeds beter ook wat bij mijn lichaam past. Ik heb mezelf steeds beter leren kennen in die zin. Dus dan daarin voel ik me gewoon lichamelijk ook veel sterker. En dat heeft gewoon heel veel effect ook op je mentale welzijn.
Ja. Dus die studie heeft je echt een soort van ingang gegeven in het lichaamsbewustzijn.
Ja, heel erg. En in eerste instantie juist heel erg rigide.
Ja.
Had een hele rigide kijk op voeding. Omdat je natuurlijk alles leert en denkt, oh, ik ga dood van een... Nou ja.
Waarvan?
Ja, waarvan. Alles. Ja. Uiteindelijk heeft dat zich wel omgezet in juist lief voor jezelf zijn en... dat het niet erg is om af en toe iets ongezonders te eten. En in die zin is het niet ongezond, omdat het je ontspant.
Kun je daar wat over vertellen, over de voeding? Van wat is, omdat het zo natuurvoeding, wat is echt, wat zou een zwangere vrouw echt moeten eten?
Nou, dat is wel mooi. Ik denk dat ik, waar was ik gebleven? In het laatste, in het tweede jaar van mijn studie, hè?
Bij de presentatie. Dat
ja. En dan weet ik denk wel een mooi bruggetje daar naartoe. Wij verhuisden dus naar Zeeland. Ik kwam in dat derde jaar. En ik voelde heel... Ja, het ging steeds beter. En ik voelde heel sterk dat... wij voelden heel sterk dat we een tweede kindje wilden. En Annegie was toen net 2. En... ik was best wel snel zwanger van Abe. En ik ging richting dat einde van dat derde jaar. En als afstudeeropdracht heb ik toen een lezing gegeven... over de kracht van postpartum voeding en selfcare. En tegelijkertijd was ik zwanger van Abe. En dat was zo mooi om dat samen te doen. Want ik leerde en weer heel veel nieuwe dingen bij. Omdat ik natuurlijk opnieuw zwanger was. Maar ik gaf ook heel veel advies op dat moment aan andere vrouwen en moeders. En ik zat nog natuurlijk in die afrondingsfase van die studie, dus dat kwam zo mooi samen. En wat ik toen leerde tijdens die zwangerschap, was dat ik eigenlijk al tijdens die zwangerschap beter voor mezelf wilde zorgen. Want wat ik ook in mijn boek vermeld, is dat dat echt het halve werk... Ja, een goed begin is echt het halve werk. Dus ik ben... In eerste instantie wilde ik meer te weten komen over supplementen tijdens de zwangerschap. Dus toen ben ik naar een ortomoleculaire therapeut geweest. En zij heeft mij geadviseerd over welke supplementen goed opneembaar zijn. En wat goed voor mij werkt. Maar ook bepaalde klachten die ik had. Ik had bij Annegie bijvoorbeeld heel erg last van bekkenpijn. En zij zei, ja, je kindje neemt zoveel van jou. En zij krijgt niet zo snel een tekort. Maar jij wel. En dat kan zich echt uiten in bijvoorbeeld bekkenklachten. Dus dat vond ik heel fijn. Om sowieso het gesprek met haar te hebben over hoe het met me ging. Maar ook om advies te krijgen. En wist dat ik in die zin geen tekorten zou oplopen. En daarnaast, wat ik net al zei, ik werd makkelijker en liever voor mezelf. En ik werd wat relaxter ook in voeding. En ik kwam er ook achter dat ik mijn lichaam echt krachtiger wilde maken. In voorbereiding op die bevalling. Dus ik leerde steeds meer over bottenbouillon bijvoorbeeld. Dus ik wilde eigenlijk nog steeds geen vlees eten, maar ik wilde mijn lichaam wel die voedingsstoffen meegeven. En bottenbouillon is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus dan eet je, een bottenbouillon is eigenlijk een aftreksel van botten. Dus die botten die worden minimaal 12 uur getrokken samen met groenten. En daar zit zoveel voedingsstoffen in. En dat is een voorbeeld wat mij heel goed heeft gedaan. Ik deed dat dan op basis van kip, maar het kan ook op basis van rund. Maar ook miso bouillon. Dus dat is dan veganistisch. Miso is een ongepasteuriseerde pasta. En dat is gemaakt op basis van sojabonen en graan. Het is gefermenteerd. En ja, dat is iets wat ik echt geleerd heb tijdens die studie. Om dat bijna elke dag te eten. En dat is zo fijn voor... Eigenlijk balanceert je hele lichaam, zeiden zij al wel eens. En dat voelde ook zo.
Wauw.
Dus het is, omdat het gefermenteerd is, is het supergoed voor je darmen. En je darmen staan echt wel in verbinding met je hersenen. Dus ook je mentale gezondheid.
Mooi.
Ja, dus dat is wel echt iets waar ik heel veel aan heb gehad. En zeker om aan het einde van die zwangerschap steeds warmer te gaan eten.
Mm-hmm.
Warmere dranken te drinken. Kruidenthee. Krachtiger voedsel. Zoals curry's, stoofschotels. Soepen. Ja. En ik denk dat dat ook heel mooi samenvalt met het einde van je zwangerschap. Dat je steeds meer naar binnen keert. En dat je steeds meer in die cocon mag gaan zitten. En ja. Dus ik denk dat ik... Heb ik zo antwoord gegeven op je vraag?
Jazeker. Ja. Ja. Dat is mooi als je dat zo... als je dat ook echt kan voelen. Hè, dat je dan steeds warmerder eten wil. Zo op het eind.
Ja.
Dat je dus echt in verbinding stond ook met je zwangere lichaam.
Ja. En dat voelde ik wel heel erg. Ja. Die hele zwangerschap was voor mij... Ja, dat was echt... Ik heb dat wel vaker gezegd tegen mensen. Ik heb me denk ik nog nooit zo gelukkig gevoeld.
Hmm.
Ik was echt... Ik voelde me echt zo goed. Ondanks, tuurlijk heb je echt wel klachten. En zijn er echt wel kwaaltjes. Maar over het algemeen voelde ik me echt, echt heel blij en gelukkig. En zat ik heel lekker in mijn vel. Ja, ik vond dat gewoon heel... Het was gewoon een hele fijne periode. Maar dat wilde ik nog zeggen over dat warmere eten en voedsel. Ook daarin hoef je niet te streng voor jezelf te zijn. Ik was hoogzwanger van Abe tijdens een hittegolf. hij is geboren eind augustus. Dus ja, ik heb echt wel koud water gedronken en ijsjes, weet je wel. Maar over het algemeen heeft je lichaam daar wel heel veel baat bij.
Ja.
En zeker als je in de winter bevalt.
Ja.
Ja.
En toen ging je geboorte geven van apen.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, dat was echt... ja, daar kijk ik ook zo fijn op terug. Misschien is het wel fijn om daar een stukje uit te vertellen.
Zeker.
Dat daar zeker best wel veel vrouwen iets aan kunnen hebben. Zijn bevalling begon om 2:00 's nachts. En die eerste uren lag ik in bed. En ik had van tevoren een muzieklijst gemaakt. En ik kwam erachter dat als ik tijdens een wee meezong met de muziek, dat ik die wee niet als pijn ervaarde.
Kippenvel.
Ja, het was echt...
Ja.
Ik heb echt heel veel boeken gelezen. Ja. En ik dacht... En ook, ik moet altijd gelijk denken aan het boek Orgasmic Birth.
Ja.
En dat is echt... Toen ik dat las, dacht ik ook van... Weet je, dit gaat niet om een orgasme ervaren tijdens die bevalling. Het gaat om een fijne ervaring hebben.
Ja.
En... het voelde... Ja, ik krijg nu ook kippenvel. Het voelde echt als een... ja, als ik geloofde het. Ik dacht, ja, dit is wat waar ze het over hadden. En voor mij, kijk, dat is voor elke vrouw anders. Voor mij was dat dus dat ik meezong met de wee. En voor een andere vrouw kan dat dansen zijn. Of juist in bed liggen en niks doen. Of het gaat, ik denk dat het voor mij een oxytocine boost gaf.
Hoe en zou dat, je dat noemen, wat je op dat moment deed? Of wat, ja.
Hoe bedoel je?
Ja, nou... Ik heb dan echt zo'n beeld dat je bij het geluid maken dat je echt zo opent, weet je wel? Dat je steeds meer in die overgave komt. Of dat zo...
Ja.
Maar misschien geef jij daar andere woorden aan.
Als ik daaraan terugdenk, voelt dat gewoon als een... Misschien wel een van de fijnste momenten uit mijn leven. Ondanks dat ik weeën had. Ik vond dat gewoon heel bijzonder en mooi. En later, ik heb ooit een keer een vrouwencirkel gedaan. En... Daar zong iemand zo mooi. En toen zei ik achteraf tegen haar... Dit doet me ineens denken aan mijn bevalling. Want ik zong vroeger als meisje heel veel. En dat vond ik heel leuk om te doen. En dat doe ik eigenlijk niet meer. En dat deed ik tijdens die bevalling wel. En dat heeft mij gewoon zo geholpen. Dat ik echt dacht... Dat besefte ik me toen niet...
Nee.
Maar later wel dat ik dacht, waarom hielp mij dat? Ja, misschien omdat dat echt vanuit mijn misschien innerlijke kind kwam.
Mm-hmm. Ja.
Ja, het was echt... ik kijk daar echt zo fijn op terug. En, maar ja, op een gegeven moment werd die bevalling natuurlijk wel steeds heftiger.
Mm-hmm.
En die eerste uren waren heel mooi en fijn in bad en of in bed. En... ik had een verloskundige en die moest uit Rotterdam komen. Dus dat was nog even spannend, want ze had ook een andere bevalling. Maar op het moment dat zij belde van, ik ben hier klaar, ik kom eraan, was het voor mij ook gelijk ja, goed. En ik wist dat het goed zou komen. En toen zij er was, werden de weeën ook wel heftiger. Dus ik denk misschien dat ik daar onbewust ook wel op gewacht heb. Toen ben ik in bad gegaan. Het bad stond klaar in de slaapkamer. Ik had mijn eigen affirmatiekaarten gemaakt. En mijn bevalling had ik al heel vaak gevisualiseerd voordat ik ging slapen. En dat hele begin is ook echt precies zo gegaan. Dus dat was ook heel mooi. Ik heb die bevalling ook heel bewust meegemaakt. Ik voelde niet dat ik in een soort van... ja, hoe zeg je dat? Bij Annegje merkte ik bij de bevalling van Annegje dat heel dat ik er niet helemaal bij was. En bij deze bevalling was ik er helemaal bij. En toen ik in dat bad ging, ja, dat was zo fijn. Dat was echt, misschien deels ook omdat ik dacht, het is me gelukt. Het is nu wel gelukt, maar ook omdat ik, ja, dat warme water was gewoon heel, heel fijn. Alleen, ja, het vorderde er niet. Dus ik bleef eigenlijk persweeën hebben. En ik voelde me heel rustig. En ik voelde ook geen angst. Maar het schoot eigenlijk niet op. Dus op een gegeven moment eruit gegaan. En op de baarkruk. En heeft de verloskundige ook gekeken. Of gevoeld. En me gewoon nog geholpen zelfs. Van ja, dan drukte ze op een bepaalde punt van hier kan je naartoe persen. En dat hielp heel erg, maar toch, er bleef iets niet helemaal... er stagneerde iets. En ik wilde toch wel weer terug dat bad in. En het bleef eigenlijk hetzelfde. En toen weet ik nog dat zij zei... ik wil toch nog een keer even voelen. Even kijken hoe die ligt en wat er aan de hand is. En helemaal niet vervelend of angstig, totaal niet. Maar toen zei ze, het kan wel zijn dat ik je vliezen breek. En dat was bij de eerste bevalling ook gebeurd. Toen is het me ook gevraagd en toen zei ik, dat is goed. Maar daar had ik achteraf wel, had ik misschien liever niet gewild. En toen dacht ik, ja, ik wil dit niet nog een keer. Ik wil dit echt niet nog een keer. En ik zat daar in bad en ik dacht, ik ga gewoon nog één keer op mijn hurken. En ik nam een soort houding aan. En ik voelde een perswee. En ik met al mijn kracht perste ik mee. En toen knalden die vliezen open. Echt, ze knalden echt open. En dat gevoel, dat was echt zo... deels zo bevrijdend en verlossend. Maar ook voor mezelf echt zo'n... ja, ik voelde echt als... ik heb dit gedaan. Weet je wel, het is me gelukt. Ik heb het zelf gedaan. Mm-hmm. En ik ben nou heel blij mee dat dat gebeurd is. Ja, dat was echt iets wat ik... ik heb het niet buiten mezelf gezocht, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Het is echt iets wat vanuit mij kwam. En ik werd me heel erg bewust van dat het in mij al zit. Hmm. Ik hoef het niet. Ik hoef die bevestiging niet bij iemand anders te zoeken. Maar goed, toen waren die vliezen gebroken. En toen vorderde het eigenlijk nog steeds niet. Dus toen dacht ik, ja... toen zei de verloskundige ook tegen mij, oké, ik ga nu voelen hoe die ligt. En ik denk dat je de zwaartekracht nodig gaat hebben.
Mm-hmm.
Dus dat bad, dat was eigenlijk misschien wel te rustgevend voor mij.
Mm-hmm.
En toen voelde ze en toen zei ze, ja, hij ligt met zijn hoofd gedraaid. Dus hij, ik weet het niet meer goed of het links of rechts was, maar hij lag op een bepaalde manier waardoor hij de draai niet goed kon maken. Ja, en dan is het gewoon heel moeilijk om een baby eruit te krijgen, want... die hoek, die draai die ze moeten maken. Ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk dan. Maar er was geen angst. Zij gaf mij geen angst. En ze bleven allemaal super rustig. En zei ze, oké, de houding die hier heel fijn voor is... is dat je ergens aan gaat hangen. Heb je iets van een badkamermeubel? Of, nou, de badkamer was naast onze slaapkamer. En dus ik ben aan het badkamermeubel gaan hangen... met mijn voeten op de grond... en plat op de grond en echt een beetje gaan hurken. En toen opende het. En ik weet nog dat ik echt dacht... dit is wat vrouwen bedoelen met... ik hoefde niks te doen. Mijn lichaam deed het uit zichzelf.
Wauw.
En dat is iets wat ik niet tijdens die eerste bevalling heb ervaren. Toen moest ik gewoon heel hard werken. En tijdens de tweede bevalling... natuurlijk was het nog steeds heel zwaar. Ik bedoel, ik heb een persfase van twee uur gehad. Maar ik heb wel dat ervaren van... dat mijn lichaam uit zichzelf opende. En dat het met me, met die weeën, dat deed het echt... ja, mijn lichaam deed het zelf. Maar ja, toen... de verloskundige merkte dat aan alles natuurlijk. Ze zei, kan je nog stoppen? Ik zei, nee. En toen zei ze, oké, dan moeten we hier nu... moeten we nu echt terug naar de slaapkamer. Want het is hier te koud voor hem. En... jij wil heel graag in bad bevallen. Dus we gaan... ik weet niet of ze dat op die manier heeft gezegd... maar volgens mij zei ze wel zoiets van... jij wil heel graag in bad of zoiets. En toen ben ik dus... nou ja, Abe, die was er denk ik al voor... nou ja, zijn hoofdje stond al, denk ik. Ik weet nog dat ik wel zijn hoofdje voelde in ieder geval. Dus ik ben terug naar de slaapkamer gelopen. Ben over het bad heen, of het bad ingeklommen... met hem ongeveer een soort van tussen mijn benen. Nou ja, zijn hoofdje was denk ik voor een kwart eruit, denk ik. Maar nog steeds dat je denkt, oh, hoe doe je? Hoe heb ik dat gedaan? En toen ben ik weer in bad gaan zitten. En heb ik hem daar zelf... nou ja, nou, volgens mij heb ik nog wel wat persweeën gehad, hoor. En toen heb ik hem zelf aan kunnen pakken. En ja, die ervaring was voor mij echt... het klopte gewoon, het was helemaal... zoals het moest zijn. En heel dankbaar voor mijn verloskundige die ook zij, die erin heeft, ja, die in mij vertrouwde.
Ja,
in plaats van dat zij, ze heeft volgens mij later nog tegen mij gezegd dat het zomaar had gekund dat een andere verloskundige je naar het ziekenhuis had gestuurd voor een vacuümpomp.
Ja, ja.
En ja, toen dacht ja. ik echt, ja, ja. Ik weet dat ik het zelf heb gedaan, maar ze heeft me zo ontzettend daarin ja. gesteund en geholpen.
Ja.
En dat gun ik echt, echt iedere moeder.
Ja, prachtig.
Ja. ja.
Maar wat heb je dan een groot, wat heb je dan een groot innerlijk weten, hè? Dat je zo vanuit die bron kan putten.
Ja.
Ja.
Ja, en het, ik hoop ook dat ik dat vrouwen ook mee mag gaan geven. Want ik, ja, ik heb natuurlijk een boek geschreven over voeding en selfcare in de kraamperiode. Maar voor mij begint het al tijdens die bevalling. Het begint eigenlijk al in de zwangerschap.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat, ik hoop dat ik vrouwen ook mag mee gaan geven dat die wijsheid al in jou zit tijdens de bevalling. Dat je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken. Jouw lichaam mm-hmm. weet wat het moet doen.
Ja.
En daar mag je, natuurlijk moet je daarin gesteund worden. En dat kan door middel van een verloskundige of een doula zijn.
Mm-hmm.
Maar het zit in jou.
Ja, en jij zegt, het is eigenlijk een retorische vraag, maar dat die voeding ja, zo ondersteunend kan zijn aan het ja, verbinden met die innerlijke, met dat innerlijk weten of die innerlijke ja. bron.
Ja.
En dat als je dat ja, ja, jezelf daarmee voedt, dat zo'n bijdrage levert aan het ja, samenwerken met je vanuit een kracht.
Ja, en ik geloof ook echt dat alles met elkaar samenhangt.
Mm-hmm.
En ook als je erover nadenkt dat voeding jezelf voedt.
Ja.
Dat klinkt toch eigenlijk ook heel logisch. Maar we zijn daar best wel ver van verwijderd.
Ja, ja. Nou, we hadden laatst Janneke van der Meulen hier in de podcast. En zij heeft een aantal boeken geschreven ook over voeding.
Ja.
En nou, zij schrijft eigenlijk ook en ze zegt ook van ja, die voeding is zo'n, ja, zo'n bron om zuiver of helder met jezelf in contact te staan.
Ja.
En jij bevestigt of beaamt dat eigenlijk ook, dat je dat zelf ook hebt ja. ondervonden.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. En dus eigenlijk in aanloop naar die bevalling toe, tijdens de zwangerschap, maar ja, zeker daarna.
Ja.
Ja, ik heb echt zo'n verschil gemerkt met de eerste kraamperiode en de tweede.
Mm-hmm.
En natuurlijk speelt een bevalling daar een rol in. Maar ik weet zeker dat dat ook komt door de voorbereiding die ik getroffen heb. De kennis die ik had over wat voor voeding mij kan ondersteunen in mijn herstel.
Mm-hmm.
De postpartum behandelingen die ik heb gekregen. De rust die ik heb genomen. En ja, ik vind het ook heel mooi dat ik dat zelf zo heb ervaren. De eerste keer wist ik gewoon eigenlijk nauwelijks iets. En at ik gewoon op een dezelfde manier door zoals ik at. En de tweede keer ja, wist ik zoveel. En dat, ja, ik vind het gewoon heel mooi om te merken dat dat dus ook echt invloed heeft. Ik heb ja. het verschil gemerkt.
Ja.
Het is echt zo.
Ja. Voordat we daar naartoe gaan, ik wil daar echt alles over weten. Naast voeding, waren er nou nog andere dingen die je hebt gedaan om je voor te bereiden op de geboorte van Abe? Waardoor jij het gevoel hebt van, hé, dat heeft met elkaar te maken, waardoor ik zo...
Ja. Nou, het eerste waar ik aan moet denken is, sowieso heb ik heel veel meditaties gedaan. En dan waren dat vooral visualisaties over je bevalling. Dus ik visualiseerde hoe mijn bevalling verliep. Als ik het goed heb, waren dat de meditaties van Mam & Co.
Hmm.
En er komt nu heel vaak, het is een hele tijd geleden, of tenminste een hele tijd, meer dan een jaar geleden. En volgens mij heette die meditatie de luchtballon, als ik het goed heb. Hmm. En ja, ik vond dat gewoon, die nam je zeg maar mee op reis, die luchtballon. En die, je mocht, degene die je bij je bevalling wilde hebben, die nam je mee die luchtballon in.
Hmm.
En je liet alles los. Wat je niet meer diende, waar je niks meer aan had, wat je niet mee wilde nemen. Ik heb hier echt nooit meer over nagedacht. Maar nu komt het helemaal weer terug. Ja, het was echt een hele... En ze hebben er nog meer, hoor. Maar achteraf weet ik dat dat heel veel invloed heeft gehad. Want ik wilde heel graag een bevalling van, nou ja, zeg 6 tot 8 uur. Ik dacht, dat leek me... Ik wilde ook niet te kort, want dan gaat het wel heel snel. Uiteindelijk heeft mijn bevalling volgens mij 8 uur geduurd. Dus van 2 tot 10:15. En ik in mijn hoofd dacht, ja, ik wil eigenlijk wel graag rond 11 uur bevallen 's ochtends. Want ja, dat lijkt me gewoon een fijne tijd. Dan heb je nog de hele dag. En ja. En achteraf denk ik, ja, tuurlijk, weet je, het kan zo anders lopen. En je moet je daar niet te erg op vastbinden. Maar ja, ik hou daar wel van om dat te doen. En dat heeft wel heel erg geholpen.
En wat heeft het op een diepere laag voor jou betekend, ja, zeg maar, die meditatie?
Ik denk dat ik gewoon nog beter aanvoelde waar ik behoefte aan had. Mm. Wat ik wilde. Dat ik voor me zag. Wat ik het belangrijkste vond.
Ja. Ja.
Ja.
En toen was je kraamvrouw.
Ja. Ja, zoals ik net al zei, ik merkte eigenlijk gelijk al wel verschil met die eerste keer. Die hele landing was denk ik ook veel rustiger. Het was sowieso ochtend. En bij Annegie beviel ik midden in de nacht. Dat maakte voor mij al veel verschil. Maar ook, ja, het bad stond naast mijn bed. Ik ben in bed gaan liggen met Abe op mij. En ik heb Abe gewoon niet meer losgelaten. Gewoon niet meer.
Nee.
Ik heb daar nog wel eens met Herman over gehad. Dat hij zei, volgens mij heb ik hem die eerste dag misschien heel eventjes vastgehouden. Ja, gewoon alleen maar op mij gelegen. En ook de placenta hebben we er heel lang aangehouden. Omdat ik twijfelde of ik een lotusgeboorte wilde of niet. En toen denk ik na 3 uur toch besloten om hem samen met Annegie door te knippen. Herman en Annegie hebben dat samen gedaan.
Mm.
Dat voelde toen heel goed en mooi. En ja, ik ondanks dat je natuurlijk echt wel pijn hebt en naweeën. En het is echt niet alleen maar fijn. Kijk ik daar echt zo fijn op terug. Het waren echt denk ik de mooiste... mooiste weken van mijn leven, denk ik. Ja. Dat is echt... ik voelde gewoon zo'n enorme balans of zo. Zo'n warmte ook over ons gezin. En ik denk dat dat dus ook wel heel veel... Dat echt kwam door de voorbereiding die ik had getroffen. En ja, Herman zei dat ook nog wel eens, van dat hij zo fijn was dat... Dat beneden alles klaar stond en was. En ik had eten ingevroren. Maar ook recepten klaargelegd. Ik had een kraamverzorgster die ik redelijk kende. Zeg maar, ik wist wie er kwam. Ik had een natuurlijke kraamverzorgster zelf uitgekozen. Weet dus dat dat kan. Voor degenen die luisteren. Van, je hoeft niet bij een groot bureau. Er zijn heel veel vrouwen die voor zichzelf werken. Waar je dus al van tevoren mee in contact kan komen. Ik bedoel... Zo'n vrouw is een week bij jou, soms nog langer. Ze helpt je met douchen. Ze checkt je vagina als er dingen zijn of als je hechtingen hebt. Ja, jeetje, dat laat je ook niet zomaar doen door iemand die je niet kent. Tenminste, het is minder prettig.
Mm-hmm.
En ook die periode is het zo belangrijk dat je een veilige omgeving creëert. Echt een warm nestje maakt. En dat was het echt.
Hoe heb jij je daarop voorbereid?
Deels wat ik dus al zei.
De recepten,
ja.
Hoeveel eten had je ingevroren?
Nou, dat is ook wel grappig. In mijn boek zeg ik dat ook. Eigenlijk had ik veel te weinig eten ingevroren, achteraf. Mm. Dus dat deel ik ook echt van nog meer. maar... Ik had wel ervoor gezorgd dat mijn zus zou koken die eerste dagen. Dus zij kwam een pan miso-soep brengen. En kichari, een Ayurvedisch gerecht. Heel krachtig, maar ook makkelijk te verteren. Dus dat is ook wel belangrijk om te zeggen dat zeker in die kraamperiode is het heel fijn om warm te eten, maar dat het ook krachtig is, maar tegelijkertijd ook makkelijk te verteren, want je organen hebben echt wel wat te verduren gehad. En veel vrouwen hebben last van obstipatie die eerste dagen. En dan is het gewoon heel fijn als jij als je dat daarmee kan voorkomen.
Hmm.
En dat misschien kan het niet altijd, maar ik heb het zelf wel ervaren.
Heb je dus gewoon je zus gevraagd vooraf?
Ja. Nou, ja,
of ze er is, wil jij dan?
Ja.
Ja.
Dus dat is ze toen komen brengen. Ja, dat was echt. En ook gewoon gelijk een grote pan. Sowieso een tip. Vraag om hulp.
Ja.
Maar ook, als je dat al van tevoren een beetje kan inplannen. Er zijn ook wel een hele goede website. Is ook Rondje Koken.
Ik wilde hem noemen, ja. Ja. Supermooi initiatief.
Ja, dan kan je het dus ook heel goed inplannen al van tevoren. Dus ook hoef je het niet bij één iemand te zoeken, maar al je vrienden en familie, al brengt iedereen één ding mee, dan heb jij voor de komende weken eten. Hè? Dan hoef je daar niet over na te denken. En het klinkt als misschien iets kleins, of omdat we daar misschien minder bewust van zijn, of ja, in het drukke leven daar minder waarde aan hechten. Maar zeker in die periode kan dat zoveel schelen als je niet hoeft te koken. Dan kan alle aandacht alleen maar gaan naar het gezin.
Ja.
Dus ja, dat zou ik echt
Wat ik zo'n mooie aanvulling daarvan vind. Wat zo'n mooie aanvulling is dat je dan ook echt, eigenlijk word je heel erg gedragen door je omgeving juist.
Ja.
Als iedereen voor jou kookt, jou helpt daarmee, dan hoef je het echt niet alleen te doen.
Nee. En dat is ook wel, mooi dat je dat zegt. Ik merk dat mijn doel, mijn missie is wel geworden dat ik vrouwen, dat ik elke vrouw, elke moeder gun dat ze een kraamperiode beleeft waarin ze zich gedragen, geliefd en verzorgd voelt. Want dat is gewoon, ik denk dat je daar de rest van je leven, ik weet zeker dat je daar de rest van je leven kracht uit kan halen, maar ook gewoon zoveel aan gaat hebben.
Ja.
En daarbij denk ik ook dat als het goed gaat met de moeder, dat het goed gaat met het hele gezin. Vaak. En als het slecht gaat met de moeder, dat het heel veel invloed heeft op je relatie, op de balans in het gezin. En die eerste weken zijn gewoon zo heftig. Je kan daar. Voor iedereen is het verschillend. Iedereen gaat het anders ervaren, maar ik geloof dat je daar wel op die manier het makkelijk nog op kan voorbereiden.
Mm-hmm.
Door middel van voeding en
En
zorg voor jezelf.
En is er nog een bepaald soort voeding wat juist goed is in die kraamtijd? Omdat je zegt, je hebt natuurlijk natuurvoeding geleerd.
Ja.
Zijn er speciale voedingsmiddelen uit de natuur die echt krachtig zijn?
Nou, het ligt er natuurlijk een beetje aan waar je zelf het meeste behoefte aan hebt. Maar wat voor mij persoonlijk heel goed werkte, was dat ik wilde dan liever geen vlees eten, maar bottenbouillon, zeker als eerste. Echt, als je wil weten wat je het allereerst het beste zeg maar kan eten na de bevalling, vlak na de bevalling, is het soep. Nou, kan dat zijn bottenbouillon bijvoorbeeld, omdat dat super krachtig is. Dat kan dus ook misobouillon zijn, of een gewone soep, groentesoep. Maar dat kan, als je dus wel kip eet bijvoorbeeld, kan een hele goede biologische kippensoep natuurlijk ook heel, heel voedzaam zijn. Dat is ook een beetje waar je zelf, dat je naar jezelf eigenlijk even moet luisteren, naar waar jij je het beste bij voelt. Eieren zijn bijvoorbeeld ook heel krachtig. Maar wat ik wel heel erg geleerd heb tijdens die studie is dat je dingen moet balanceren. Dus voor mij werkt dan heel goed om het te combineren met groene groentes. Avocado bijvoorbeeld. Ui, gember. Dus daar maak daar een omelet van. En zo krijg je dus wel dat dierlijke mee, maar je balanceert dat op die manier. En is het dus eigenlijk makkelijker te verteren voor je lichaam. Dus dat is heel fijn. Kijk, linzendals vond ik heel lekker, maar het blijven wel linzen. Dus het kan zijn dat je daar last van krijgt. Hetzelfde geldt voor peulvruchten. Dus in die zin reageren sommige vrouwen beter op vlees dan op peulvruchten.
Hoe kom je daar nou achter?
Ja, ik denk gewoon uitproberen.
Hmm.
En misschien niet het beste moment om het tijdens de kraamperiode... Ja, misschien ook wel. Ik weet het niet. Ik denk sowieso wat ik al zeg... Tijdens de zwangerschap om je daar al in te verdiepen... En je daarop voor te bereiden. En ik denk dat je dan gauw genoeg dat merkt.
Mm-hmm.
En je kan het ook afwisselen natuurlijk. Ik wisselde het af.
Ja.
Ja. Tijdens de kraamperiode. Dus ja, ik denk dat...
Je vertelde ook over de postpartum behandelingen als zelfzorg. Wat heb jij gedaan?
Ja, tijdens mijn afstudeeropdracht gaf ik dus een lezing. En ik kreeg toen een berichtje van Leila Kramer. En even kijken, wanneer was dat? Is dat alweer misschien bijna 2 jaar geleden? En zij wilde meer te weten komen over voeding. Omdat zij dus bij vrouwen thuis kwam. En... die vroeg aan haar, ja, wat moet ik eten?
Mm.
En zij wist dat eigenlijk ook niet per se wat nou echt geschikt is. Dus toen is zij daar naartoe gegaan.
Even voor mijn duidelijkheid.
Ja.
Even voor de duidelijkheid voor mij, maar ook misschien voor de luisteraar. Wie is Leila Kramer?
Zij is postpartum behandelaar. Dus zij komt bij jou thuis en zij geeft behandelingen. Dat kunnen massages zijn.
Oh ja, ja.
Ja. Maar zij is ook babyfluisteraar. Dus het is een hele mooie combinatie.
Ja.
Even kijken hoor. Ja, dus toen kwam zij naar die lezing. En toen heeft ze daar ook tijdens die lezing verteld over wat ze deed.
Hmm.
Dus dat was voor mij ook heel fijn. Omdat ik het zelf nog nooit had ervaren. Nee, ja, ik had bij Annegje heb ik dat niet gehad. Dus toen... ik wist gelijk dat toen zij daar was van... Ja, dit wil ik bij Abe wel heel graag. En ja, dat is ook wel een heel mooi verhaal. Ik weet nog dat zij binnenkwam. En niet alleen... zou ik het aanraden voor de behandelingen. Maar ook echt omdat zij... Het is eigenlijk het eerste moment... dat je even alleen bent. En dat er iemand aan je vraagt... hoe gaat het met je?
Ja.
En hoe voel je je? En hoe is het geweest? En natuurlijk heb je het er ook wel een beetje... met de kraamverzorgster over. En met de verloskundige. Maar dat is toch echt anders dan zo'n moment... wat echt vaststaat. Zo van, dit is nu mijn moment. En ik weet nog dat ze dat aan mij vroeg. En dat ik haar zei... ik voel me heel goed. Ik voel me echt heel goed. En ik ben heel blij. Maar ik voel me ook heel leeg in mijn buik. En ik vind het heel moeilijk als hij bijvoorbeeld naar de trap afgaat... met Herman mee naar beneden als ik even ga douchen of iets. En ik voel verder niet zo heel veel qua... Ik was heel blij en ik was heel opgelucht. En ik voelde me... heel goed, alleen ik merkte ook een bepaalde... Ik kon bijvoorbeeld niet echt huilen. Terwijl ik dat ook heel fijn vind. Om toch even dat... Ja, dat is toch een bepaalde ontlading of zo. Het voelde alsof het een beetje vast zat, denk ik.
Mm-hmm.
En toen wat ze toen zei was... ik merkte het gelijk toen ik de kamer inliep. Jij en Abe kennen elkaar uit hun vorig leven...
Hmm.
En jullie zijn elkaar heel vroeg verloren. En jullie hebben elkaar weer teruggevonden.
Oh, wauw.
En het is echt niet dat ik daar ooit iets over gelezen had. Of dat ik daarin geloofde. Of dat ik wist dat dat bestond. maar ik begon te huilen. En ik zei... zo voelt het inderdaad, is het, denk ik.
Ja.
Ja. Ja, dat was gewoon zo'n mooie ervaring.
Ja, heel bijzonder.
Ja.
En gek genoeg, nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet gek eigenlijk. Voelt dat nog steeds zo? Ja.
Ja. Zij bracht jou op dat moment een stukje bewustzijn wat je eigenlijk al voelde.
Ja.
Daar gaf ze woorden aan.
Ja.
En dat klikte.
Ja.
Ja.
Dus ja, de behandelingen waren super fijn. En daar zal ik zo wat meer over vertellen. Maar alleen dat al was al zo waardevol.
Ja. Heel groot.
Ja. Ja, dat was echt heel mooi.
Want wat voor behandeling heb je van haar behandeling gekregen?
Ja, ik heb alle behandelingen bij haar genomen, omdat ik zo benieuwd was. En natuurlijk ook in de weten dat ik mijn e-book in eerste instantie en uiteindelijk boek wilde schrijven.
Je bent ervaringsdeskundige.
Ja, ja, dus zij heeft mij een postpartum massage gegeven. En zij werkt met kruidenstempels. En dat zijn verwarmde kruidenstempels die je in ronddraaiende bewegingen, dat je daar je lichaam mee masseert. En dit is deels heel fijn voor je herstel, maar ook echt om die warmte weer terug je lichaam in te krijgen. Als je net bevallen bent, sta je letterlijk eigenlijk open. Maar je voelt dat ook echt zo. Alles komt 10 keer zo hard binnen.
Ja.
En het is zo mooi als je met die behandelingen krijg je eigenlijk, je sluit weer een beetje, mm-hmm, voor mijn gevoel. Zo voelde dat voor mij. Dat was heel fijn. Sowieso even dat momentje voor jezelf. Maar ook ondertussen, ik weet nog dat Abe wilde drinken en dat hij kon gewoon naast mij liggen. Ik heb tijdens die massage heb ik gevoed. En eigenlijk was het zo mooi om dat samen te doen ook. Dus dat was extra bijzonder. En een buikbinding,
mm-hmm,
heb ik gedaan.
Kan je eens iets meer vertellen voor degene die niet weet wat het is?
Dat is een doek van 17 meter lang. En daarmee knopen ze je buik, eigenlijk om je buik met speciale knopen, binden ze dat eigenlijk dicht. Dus je krijgt een soort omhulsel. En dat is heel fijn, omdat je voelt, je buik is ineens leeg.
Mm-hmm.
Waar 9 maanden een kindje in heeft gezeten. Dus om die reden vond ik het heel fijn. Maar het is ook heel fijn voor je houding. Als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft. Het is heel fijn als er bezoek komt. Dus je staat dan toch. Tenminste, dat vond ik heel fijn. Als er bezoek kwam en ik had dat om. Dat gaf een bepaalde bescherming.
Mm-hmm.
En je organen moeten ook hun plek, hun oude plek weer een beetje vinden. En dat is ook echt heel fijn daarvoor. Dus dat was ook zo waardevol. En dan kreeg ik ook een. Heb ik ook een yoni-steam gedaan. Ik weet niet hoe je het nou goed zegt. Gedaan, ja. Dat is eigenlijk een stoel die zij meeneemt met een gat erin. En daaronder zit een bakje met kokend water, als ik het zo moet zeggen. En met verschillende kruiden, Thaise kruiden. En dat werkt. Je kan daarop gaan zitten. En eigenlijk die damp daarvan zorgt voor een heel helend gevoel. Maar het trekt ook energetisch door je lichaam. Dus het is deels heel fijn ook voor de wond in je baarmoeder.
Mm-hmm.
Maar het trekt ook echt energetisch door je lijf.
Ja.
En dat is ook iets wat, dat zei ze ook tegen mij nadat ze dat vertelde over Abe en mij. Zij zei, de yoni-steam kan daar ook nog wel eens voor zorgen dat het losbreekt. Dat je je emoties laat gaan en dat ook kan helpen. Zij stapte de kamer uit en ik brak gewoon gelijk.
Ja.
En Abe ook toen bleef hij bij mij. Ze vroeg, vind je het fijn als hij bij je is? Toen zei ik, ja, dat wil ik. En toen, hij was natuurlijk super klein. Ik denk dat het de 4e dag was na zijn bevalling. En hij lag echt zo bij me. En allemaal doeken om me heen, zo om die warmte te behouden. En we zaten denk ik max een half uur op, denk ik. Ja, dat was gewoon heel fijn. Ja.
Oh, ik ben de hele tijd zo ontroerd door wat je allemaal vertelt.
Het is prachtig om dat ook voor je baby te doen, hè? Zo samen in verbinding.
Nou ja, zij zei dat ook, want het is ook heel mooi. Het trekt ook door hem heen.
Ja, het is echt fantastisch.
Ja.
Ja. En dan ben je 24. Ja, ik vond het altijd vroeger super dom. Ja. Mensen over mijn leeftijd, weet je wel. Maar ik denk alleen maar, voel zoveel ontzag, weet je wel. Het is zo. Ik vind het echt fantastisch.
Lief.
Ja.
Nou, wat ik zo mooi vind. Het lijkt wel of, zeg maar, tijdens die zwangerschappen dit bij jou allemaal geopend heeft.
Ja, ik heb ook heel erg het gevoel dat dit totaal de bedoeling is geweest.
Ja. Ja, het is voor zo'n groot. Het is zo groot.
Ja. Ja, en. Jeetje, tuurlijk heb ik wel eens gedacht van, komt dit wel goed?
Ja.
En. What the fuck gebeurt er?
Mm-hmm.
En kan ik nog wel, heb ik straks nog wel een leven. En, mm-hmm. Maar ik ben zo blij dat dit gebeurd is. En ik ben zo veranderd. Nou, mensen die mij van vroeger kenden. Ja, ik ben echt totaal ander mens.
Ja, dan gaat onze podcast daar natuurlijk ook een beetje over.
Ja.
Over wie je was voordat je moeder werd.
Ja.
Wat je achter hebt gelaten. Ja. Wat je doorbroken hebt. Wat is dat voor jou? Als je zegt, ik was een totaal ander mens.
Ik denk dat ik totaal niet in contact stond met mijn lichaam.
Mm-hmm.
Ik luisterde niet naar mezelf. Ik ging alleen maar door. Elk weekend uitgaan. Nou, hoort dat natuurlijk ook wel bij die leeftijd.
Precies.
Maar
het is van heel logisch.
Ja, het is niet zo dat... Ja.
Maar goed.
Ja.
Dat heeft het moederschap wel teweeg gebracht. Dat je helemaal in contact bent
gestaan. Nou ja, in eerste instantie was dat natuurlijk ook heel moeilijk. Want ik vond het heel moeilijk om alleen thuis te zijn met een baby.
Mm-hmm.
Niet zozeer... Ik hield ontzettend veel van haar. En ik net als wat ik al tijdens die zwangerschap voelde. Ik deed er alles aan om het zo goed mogelijk te doen. En alleen... Ik vond het heel moeilijk om alleen te zijn thuis. Dus voor mij... Ik had verwacht als je met een baby thuis zou zijn... dat je je niet alleen zou voelen.
Mm.
Maar dat voelde ik wel. En natuurlijk kwamen er mensen langs. En had ik echt wel... Ik bedoel, mijn vriendinnen wonen ook in Rotterdam. En mijn familie kwam ook langs. Maar het meeste van de tijd...
Yeah.
Ben jij alleen thuis met een baby. Mijn vriend werkte. Yeah. Dus ja, dat... ik denk dat ik dat misschien nog wel het moeilijkste vond in het begin. En dat ik... Oh ja, dat is wat ik daarover wilde zeggen. Ik was ineens alleen met mijn gedachten.
Ja. Dat herken ik heel erg.
Dus ja, dan ineens
ja.
Voel je alles. Terwijl je normaal als een soort van... Je gaat alleen maar door en door en door. En ik had ontzettend veel dingen te doen. En dat vond ik allemaal heel erg leuk. Maar ik dacht niet na over hoe ik me voelde. Of
mm-hmm.
Wat ik voelde.
Je hebt ook nog zo'n kleine spiegel.
Ja.
Die zo meekijkt.
Ja.
Ja.
Ja. En wat heb jij, als je kijkt naar nu en toen, wat heb je eigenlijk doorbroken door de processen die je door bent gegaan? Wat?
Ja, ik denk, wat voor mij, waar ik als eerste aan moet denken, is denk ik wel dat tijdens die bevalling van Abe, moet ik het eigenlijk even goed zeggen, eigenlijk tijdens mijn eerste bevalling zocht ik het buiten mezelf.
Ja.
En zocht ik bevestiging bij andere mensen. En toen op dat moment was dat de verloskundige. Maar dat deed ik natuurlijk ook in het gewone leven.
Ja.
En ik denk dat ik tijdens die bevalling van Abe echt in mijn kracht ben gaan staan. En dat ik het gewoon helemaal gedaan heb. Dat ik echt zo naar mezelf heb geluisterd.
Ja.
En ook... Er zijn zoveel mensen die ook wel tegen mij gezegd hadden van... Oh, vind je dat niet spannend dan? Dat je een verloskundige uit Rotterdam hebt. Die moet wel een uur rijden. Maar ik dacht, nee, ik ga dit wel echt doen.
Mm-hmm.
Want ik ben meer angstig voor... angstig. Ik schatte de kans groter dat het goed zou komen met een verloskundige uit Rotterdam. Waar een vroedvrouw, waar ik me op mijn gemak voelde en wist hoe zij te werk ging. Dan een standaard verloskundige die in de buurt werkt.
Ja. Wat geef je nou door aan jouw kinderen? Doordat je zo, zo in je kracht bent komen te staan. Of in ieder geval zo in verbinding staat met jouw innerlijk weten.
Ja, ik hoop dat ik mag doorgeven dat het in hunzelf zit. Dat ze het niet hoeven te zoeken bij iemand anders. En dat ze het... wees lief voor jezelf. En dat je die bevestiging... Kijk, als je die bevestiging altijd bij anderen gaat zoeken... zal het nooit goed genoeg zijn. En dat is ook een proces waar ik nog steeds in zit. Want ik merk het nu ook heel erg in mijn bedrijf. Dat het vaak niet goed genoeg is. Perfectionistisch ben. Bang om fouten te maken. En bang om wat andere mensen ervan zullen vinden of denken. Maar ja, op het moment dat je nooit ja, op het moment dat je altijd die bevestiging blijft zoeken, dan zal het nooit goed genoeg zijn. Dus je moet eerst bij jezelf. Ja.
Dan kan je iets vertellen. Je hebt een boek geschreven, hè?
Ja.
Ja. Dat is je kans.
Ja. Ja. De naam van het boek is De Kracht van Postpartum Voeding en Selfcare. Dus eigenlijk ook wel heel erg mooi dat ik... Ik weet nog dat ik in het begin, toen ik nadacht over de titel, moest het woordje kracht erin komen, bedenk ik me nu. En dat is wel iets waar ik nu... ik ben echt heel erg in mijn kracht gaan staan. Mm-hmm. Tijdens die tweede bevalling van Abe. En, dus dat is eigenlijk heel mooi, bedenk ik me nu. En dat boek, dat gaat... eigenlijk deel ik daar alles in wat ik zelf heel graag had willen weten.
Ja.
Dus ik deel daar informatie over de zwangerschap. Dus hoe kun je je voorbereiden tijdens die zwangerschap al, in voorbereiding op de bevalling, maar ook op de kraamperiode. Wat kun je doen om je voor te bereiden op de bevalling? Omdat dat gewoon een heel groot onderdeel is van de periode daarna. Dus daar deel ik al mijn persoonlijke tips. Ja, en natuurlijk heel veel over de kraamtijd. Dus wat voeding voor je kan betekenen. Wat selfcare voor je kan betekenen. Dus hoe zorg je goed voor jezelf, maar hoe laat je goed voor jezelf zorgen. Ik deel heel veel over de borstvoedingsperiode. Ik heb zelf Annegje 1,5 jaar borstvoeding gegeven. En Abe geef ik nu 1 jaar en bijna 3 maanden borstvoeding. Dus ja, daar heb ik best wel veel in kunnen delen. En echt kunnen vertellen wat mij heeft geholpen. En zeker de tweede keer heb ik gemerkt dat ik niet meer afviel. Hmm. Ik wist hoe ik mijn lichaam moest voeden. Ik wist wat voor mij persoonlijk werkte. Ik deel daar heel veel over selfcare dus. En over de postpartum behandelingen, mijn ervaring. En al mijn favoriete recepten. Hmm. Dus het is eigenlijk ook een boek, of een kookboek. Enerzijds.
Mooi.
Ja, dus er staan meer dan 25 recepten in.
Kunnen vrouwen het al kopen?
Je kan hem nu pre-orderen.
Ja.
Maar ik denk dat als deze podcast live is, dat hij al gelijk... dat hij 6 december komt hij uit.
Wauw.
Ja.
Wat mooi.
Ja.
Ja.
Ja. En naast dat boek merkte ik ook wel heel erg... omdat ik weet dat elke vrouw verschillend is. En omdat elke periode, ja, elke fase, elk proces voor elke vrouw is anders.
Mm-hmm.
Dus daarom heb ik een postpartum planner ernaast gemaakt. Ik noem het ook wel een uitzetlijst voor moeders. Want dat is er niet. Er is alleen een uitzetlijst voor baby's. Terwijl er wordt ook een moeder geboren. En ja, in die planner staan gewoon... Het zijn meer dan 25 pagina's met vragen. Dus het zijn vragen als... Heb je een fijne verloskundige? Maar ook, hoe voel je je? En hoe ziet je droombevalling eruit, bijvoorbeeld? Of,
oh, wat goed zeg.
Het is niet per se... En weet je, er staat ook heel erg in... dat het belangrijk is... dat je kijkt... naar wat voor jou belangrijk is.
Ja.
Dus vul in wat voor jou van toepassing is.
Ja.
En ik ben heel blij dat ik sinds kort... nu ook 1-op-1 gesprekken ga hebben... Ja. En vrouwen ga begeleiden hierin.
Dus ja, fantastisch.
Dat ik vrouwen mag begeleiden... al tijdens de zwangerschap in voorbereiding op de kraamperiode.
Super.
Ja.
Waar kunnen ze jou vinden?
Oh, mooi. Ja.
Op Instagram Wietke Warmerdam.
Mm-hmm.
En op mijn website wietkewarmerdam.com.
Ja, fantastisch. Ik heb echt enorm genoten van het gesprek.
Ik ook. Ik vond het heel fijn.
We zijn eigenlijk nog... De doos van Pandora.
Oh ja. Gaan we hem nog doen? Het laatste?
Ik vind het goed.
Ja?
Ja, ik weet niet of we nog genoeg tijd...
Ja. Loop een beetje tegen het einde, maar we gaan het gewoon...
ja, je mag we gaan een, het gewoon nog doen.
We hebben dus een rubriekje of een item in de podcast. Er zitten wat taboe onderwerpen in de doosje. Het doosje van Pandora. En kijk maar wat er bij jou opkomt in relatie tot het moederschap. Rondom het onderwerp wat jij nu... uit de doosje pakt.
Burn-out.
Hmm.
Of ik dit herken of...
Ja. Yeah.
Nou ja, ik denk wel dat ik na mijn eerste bevalling... dat ging niet heel goed. Nee, dat ging niet zo heel goed met mij. Ik had geen depressie. Geen postpartum depressie, absoluut niet. Dat weet ik 100% zeker. Maar ik heb wel eens, ook in mijn boek deel ik het verschil tussen een postpartum depressie en een postpartum uitputting.
Ja.
En ik denk wel dat ik daar naar neigde, naar een uitputting. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een constante, nee, misschien wel een langere tijd tekort hebben.
Ja, gewoon opgebrand dat je lichaam, zijn.
Ja, dat je lichaam het niet kan herkennen.
Ja.
Of niet kan herstellen.
Mm-hmm. En nou gaat dit natuurlijk over een stukje taboe rondom deze mm-hmm. onderwerpen. Heb jij gemerkt dat bijvoorbeeld dat daar een taboe omheen zat? Over het feit dat jij je als kerstverse moeder opgebrand voelde?
Kon je
dat delen? Hoe voelde jij je daarover?
Ik denk dat er gewoon zoveel gebeurde dat ik ook niet wist wat er aan de hand was. En dat ik daar later pas echt op... ik kan daar nu op terugkijken en denken, oh, ik had daar wel heel graag hulp bij gehad.
Mm-hmm.
En dat is misschien ook wel... Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat ik nu weet hoe het is.
Mm-hmm.
En ik wil daar heel graag vrouwen mee helpen.
Ja.
Om daar eigenlijk al die voorbereiding te treffen, zodat het niet gebeurt.
Ja.
En dan kan het alsnog gebeuren. Ja. En dan zijn er echt genoeg mensen die je kunnen helpen. Maar het is heel fijn als je dat weet te voorkomen, denk ik.
Ja, want wat maakte nou dat je daar dus dan geen hulp voor zocht? Of dat je niet door had?
Ja, ik denk wel dat ik dacht, valt wel mee.
Ja.
Ja, of dat ik dacht, dit is het niet. En ik kende toen alleen postpartum depressie. En ik weet wel dat ik dat wel eens gegoogeld heb. Dus natuurlijk voel je dat ergens wel.
Ja.
Maar ik voelde dat niet naar mijn kind toe, bijvoorbeeld. Ik had zoveel liefde voor Annetje. En ja, dat was het helemaal niet. Tenminste, ja, ik kon me dus tijdens het schrijven van mijn boek kon ik me heel erg wel vinden in de kenmerken van die postpartum uitputting.
Ja, want welke waren dat voor jou? Wat voelde jij?
Dat ik heel erg afviel, me slap en zwak voelde. Dat heeft ook best wel lang geduurd na die bevalling, hoor.
Mm-hmm.
Ik weet nog wel dat ik natuurlijk die eerste week kan je... Dat was bij de tweede ook. Dan kan je gewoon wat echt kort op je benen staan. Dan is naar de wc lopen was voor mij echt de max en weer terug. Of even douchen. Maar bij Annetje duurde dat wel langer. Dat als ik opstond, dat ik een beetje dizzy werd of sterretjes zag. Ja, en dat is natuurlijk ook wel... Als dat na weken nog is.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat dat wel...
Vrouwen die daar nu middenin zitten, die dit nu horen, die denken, hey, ik... Volgens mij heb ik dat ook. Of...
Ja.
Zou je voor advies geven?
Nou ja, natuurlijk denk ik dan gelijk, je mag me altijd een berichtje sturen. Ik wil je heel graag helpen. Maar ik denk dat het ook heel goed is om in je omgeving het aan te geven.
Ja.
En daarover wel over te praten. En te erkennen bij jezelf.
Ja.
En niet denken dat het wel meevalt. Want weet je, al valt het mee, dan nog is steun... je denkt daar niet over na als het helemaal goed met je gaat. Dus de reden dat je daar al over nadenkt, denk ik dat dat al reden genoeg is om daar met mensen over te praten. En ik denk ook dat er genoeg hulp te vinden is. Maar je mag me altijd een berichtje sturen.
Mooi.
Ja.
Ja, dat is goed om te weten, omdat dat verschil. Ik denk dat veel vrouwen inderdaad zeggen, nou, het valt wel mee, ik heb geen depressie. Maar er is ook nog een uitputting. Dat is wel een nuanceverschil.
Ja.
Ja, het is goed om dat te weten als vrouw. Ja.
Ja, en ik denk dat het echt heel vaak voorkomt.
Ja.
Zeker bij een eerste, maar bij een tweede, derde, vierde kan het nog steeds voorkomen.
Ja.
Dus ook die voorbereiding, misschien ben je zwanger van de vijfde en je luistert dit, dan nog is die voorbereiding belangrijk. Het is niet dat je, je wordt nog steeds opnieuw weer geboren.
Precies.
Ja.
Mooi.
Mooi.
Mooi. Ja, dankjewel dat je er bent en dat je er was.
Ik vond het heel fijn.
Ja, bedankt.
Ja, mega fijn.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.